vanavond bij u te mogen zijn. Heel fijn dat ik weer een keer in deze kring mag zijn. Dezelfde kring in een andere locatie. Maar ook heel veel anderen ook weer in deze leemkule kring, om het zo te zeggen, maar ook de Maranatha kring. Ik heb wat meer ruimte in mijn agenda gekregen, waardoor ik ook weer vanavond weer een keer bij u mag zijn. Laten we samen God zegen vragen voor dit samen zijn. Vader, wat geweldig dat we vanavond hier bij elkaar mogen zijn. We danken u voor uw grote liefde waarmee u naar deze wereld gekomen bent die reddeloos verloren was. Waarin zoveel zonde was en zoveel goddeloosheid, zoveel hopeloosheid. Maar u heeft uw zoon, uw geliefde zoon, de Heer Jezus Christus, naar deze wereld laten komen om al onze zonde, al onze ongerechtigheid te dragen. En niet alleen ons de zonde vergiffenis te schenken, dat onze zonden vergeven worden, maar ons ook het nieuwe leven te geven, dat we ook anders kunnen leven en totaal veranderd worden. Heer, dat kunnen we zelf niet, we kunnen onszelf niet veranderen, maar dat kunt u wel. Door het nieuwe leven wat door de wedergeboorte in ons gekomen is. We danken u, Heer Jezus, dat u niet alleen gestorven, maar ook opgestaan bent. Dat u nu aan de rechterhand van de Vader zit om voor ons te bidden en te pleiten, ons te vertegenwoordigen voor God. Maar tegelijkertijd, Heer, dat u ook hier bent om ons voor te bereiden op uw komst, Heer Jezus. Want we weten als we naar alles om ons heen kijken, en vooral ook de afgelopen dagen, het enorme natuurgeweld waar we in deze wereld steeds meer mee te maken krijgen. Heer, dan weten we, u heeft het ook zelf gezegd, dan weten we dat uw komst, Heer Jezus, heel dichtbij is. Laat het zo zijn, Heer, dat als u komt, Heer Jezus, dat u voor ons niet onverwacht komt, maar dat we u verwachten en dat we klaar zijn om u te ontmoeten. Jong en oud, zoals we hier zitten vanavond. Zo wil u bidden, Heer, wilt u vanavond op een bijzondere manier tot in ieder van ons spreken. Wil u bidden, Heer, voor hen die vervolgd worden om uw wil. Geef hen kracht om vol te houden. Wil u bidden voor uw volk Israël, dat aan zoveel zijden van Israël belaagd en bedreigd wordt. Heer, wilt u hen kracht en wijsheid geven om staande te blijven. Maar bovenal, dat uw volk gaat roepen tot u. En in dit kader willen we dan in het bijzonder bidden voor de Messias belijdende Joden. Die u aangenomen hebben. Stel hen tot een getuigenis voor hun broedervolk. Heer, we willen u ook hartelijk danken dat we met al onze noden tot u mogen komen. En dan willen we bidden voor Piet Marcus. Heer, dank u wel dat we hem voor uw genadetroon mogen brengen. En dat voor u alle dingen mogelijk zijn. Wil u bidden, Heer, wilt u met Jan van Soest zijn, Heer? Ook hem ken ik al vele, vele jaren. Maar ik wil u heel in het bijzonder bidden voor hem. Wilt u hem laten ervaren, samen met zijn vrouw, dat u een God van nabij bent. En dat u uiteindelijk ons leven en alle dingen van ons leven in uw handen hebt. Dank u wel ook voor Herman. Dank u wel voor dat wat u in zijn leven gedaan heeft. Dat hij hier mag zijn, dat is op zichzelf al een groot wonder van u. Ik wil u bidden, wilt u hem ook verder heel veel kracht van u geven. Ik wil u bidden, Heer, voor al die gezinnen die in rouw gedompeld zijn in Indonesië, in Sulawesi. Heer, wat een vreselijke ramp. Weet ook, Heer, dat heel veel mensen daar ook in andere goden geloven. Niet in de God van Israël. En ik wil u heel in het bijzonder bidden voor christenen daar. Wilt u hen helpen om te troosten, om te getuigen, om te helpen? Heer, wilt u maar tot uw doel komen en wilt u vertroosten? Heer, zo wil u vragen, wilt u ons vanavond een rijk gezegende dienst geven? Wilt u maar tot ons spreken, door uw woord, door uw geest? Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Voordat we samen Gods woord openslaan en de Bijbel gaan lezen, zingen we met elkaar uit Johannes de Heer 253. Vier coupletten van 253.
Amen.
We gaan samen drie stukjes lezen uit het woord van God. We beginnen helemaal in het begin van de Bijbel. In Genesis hoofdstuk 2 vers 8 tot en met 17 lezen we het volgende. Hele bekende woorden misschien. Over de Hof van Eden. Paradijs zoals we dat ook wel kennen. In Genesis hoofdstuk 2 vers 8 tot en met 17. Voorts plantte de Heere God een hof in Eden, in het oosten. En hij plaatste daar de mens die hij geformeerd had. Ook deed de Heere God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten. Begeerlijk om te zien en goed om van te eten. En de boom des levens in het midden van de hof. Benevens de boom van kennis, de kennis van goed en kwaad. Er ontsprong in Eden een rivier om de hof te bevochtigen. En daar splitste zij zich in vier stromen. De naam van de eerste is de Pison. Deze stroomt om het gehele land Gawila, waar het goud goed is, waar het goud is. En het goud van het land is goed. Daar is de balsemhars en de steen de chrysopraas. De naam van de tweede rivier is Gihon. Deze stroomt om het gehele land Ethiopië. De naam van de derde rivier is de Tigris. Deze stroomt ten oosten van Asser. En de vierde rivier is de Eufraat. En de Heere God nam de mens en plaatste hem in de Hof van Eden om die te bewerken en te bewaren. En de Heere God legde de mens het gebod op. Van alle bomen in het hof moogt gij vrij eten. Maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten. Want ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. En dan een stukje uit het tweede boek uit de Bijbel, Exodus hoofdstuk 17. Exodus hoofdstuk 17. Daar zien we dat het volk van God, Israël, onderweg is naar het beloofde land. En dan komen ze in de Sinaï-woestijn. Daar dorst het volk naar water. En dan geeft God aan Mozes de volgende opdracht. Exodus hoofdstuk 17 vers 5. Daarop zeide de Heere tot Mozes, ga voor het volk uit en neem enige van de oudsten van Israël met u mee. Neem ook de staf waarmee gij de Nijl geslagen hebt in uw hand en ga heen. Zie, ik zal daar voor u op de rots bij Horeb staan. Dan zult gij op de rots slaan en daaruit zal water tevoorschijn komen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed alzo voor de ogen van de oudsten van Israël. En dan nog één vers uit het Johannesevangelie, Johannes hoofdstuk 7, vers 37. Johannes hoofdstuk 7, vers 37 tot en met 39. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende: indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zeide hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen, ontvangen zouden. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Mogen de Heer zijn woord aan ons zegenen. We gaan er zo dadelijk over nadenken, nadat we met elkaar nog uit opwekking lied 7 gezongen hebben. Heer God, u loven wij. Ja, vanavond mag ik met u nadenken en het gaat met name over een heel belangrijk thema wat belangrijk is tijdens het Loofhuttenfeest. Toen ik Ermelo zojuist binnenkwam rijden, en dan kom ik van de Leuvenense weg en dan kom je bij de grote rotonde en daar stond zo'n grote witte tent. Ik dacht, ja, dat is het, hè, Loofhutten. Nou, er hing wel een spandoek aan die tent. Welkom op het Loofhuttenfeest. Ik weet niet of u die spandoek heeft zien hangen. Maar het is inderdaad Loofhutten. Het is vandaag de 7e dag van het Loofhuttenfeest in Israël. Nou, u weet wel dat Loofhuttenfeest, hè, dat alle Joden uit hun huizen gelokt worden. En dan op de balkonnetjes of in de tuinen hebben ze dan van die hutjes staan en wat riet of een paar zeiltjes eroverheen. En het moet wel zo zijn dat je altijd door het dak de hemel en de sterren kunt zien. Het moet een bouwvallig iets zijn, want het moet hen terug laten denken aan hun tocht door de woestijn, dat ze onderweg waren naar het beloofde land. Wat dat betreft is het best wel goed voor ons, hè, om in zo'n loofhutjes te wonen. Dat we weer opnieuw weten dat we onderweg zijn. Dat dit niet het blijvende is, dat we hier tijdelijk wonen. We zijn onderweg. Ik zeg het wel eens, als mensen aan mij vragen van wat is uw missie? Wat is uw werk? Of waar bent u mee bezig? Dan zeg ik heel vaak, ja, ik ben op weg naar de hemel. En onderweg probeer ik zoveel mogelijk mensen mee te nemen naar de hemel. En waar ik vandaag kom, nou, misschien hoop ik weer in Lossen te komen, maar het kan ook zijn dat ik vanavond naar de hemel ga. Ik ben op weg naar de hemel. En we weten ook dat er iemand op weg is naar de hel. En die probeert ook zoveel mogelijk mensen mee te nemen. Dat is de duivel. Maar ik hoop dat u allemaal, zoals u hier zit, weet, dat jij ook weet, ik ben op weg naar de hemel. En hier ben ik nog in een loofhutje. Nou, dat feest in Israël, dat is een heel mooi feest. Je hebt het Pascha, het Pesachfeest, dat duurt 7 dagen. En dan gaat het eigenlijk vertaald naar onze tijd dat Christus voor ons kwam. Dat is het Paasfeest. Dan heb je het tweede grote feest in Israël, dat is het Pinksterfeest of het Wekenfeest. En we weten dat dat vervuld werd op de Pinksterdag. En dat gaat over dat Christus in ons gekomen is. Eerst Christus voor ons, dan Christus in ons. En dat derde feest waar alle Joden geacht werden om naar Jeruzalem te komen, om naar de tempel te komen, was het Loofhuttenfeest. En dat Loofhuttenfeest was toch een beetje anders. Het Paasfeest duurde 7 dagen. Het Pinksterfeest, het Wekenfeest, duurde 7 dagen. Maar het Loofhuttenfeest, het is vandaag de 7e dag. Dat wordt ook wel eens in Israël de Hosanna-dag genoemd. Vandaag was de dag dat men overal palmtakken pakte en willigtakken afsnijdt. En dan gaat men feest vieren. Josephus Flavius die heeft ooit gezegd, als je in Israël niet geweest bent bij het Loofhuttenfeest, dan weet je niet wat echte blijdschap is. Want als je ziet hoe de Joden feest vieren op het Tempelplein deze dagen, zingen en dansen en roepen, nou, daar kunnen wij als nuchtere Nederlanders niet eens tegenaan hoor. Daar kan geen festival tegenaan. Dit is zo'n uitzinnige vreugde. En ze verblijden zich. Het is een feest vol blijdschap. En de 7e dag is inderdaad die Hosanna-dag. Dan roepen ze het Hosanna. En weet je, het zou zomaar eens kunnen gebeuren dat de Heer Jezus straks als de koning der koningen terugkomt tijdens deze Hosanna-dag. En dat dan inderdaad Jezus bij ons is. Hè? Jezus voor ons, het Pascha. Jezus in ons, het Pinksterfeest. En Jezus bij ons, het Loofhuttenfeest. Want dan komt Israël tot haar bestemming. Nou is het wel heel bijzonder, dat Loofhuttenfeest, dat duurde geen 7 dagen, maar er werd nog een dag aan toegevoegd. En dat was de laatste, de grote dag van het feest. En daar gaat Johannes 7 over. Op die laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus op. En hij zei, als je nou dorst hebt, dan kom je bij mij. En daar zullen we het vanavond over hebben. Toen ik hier naartoe reed, toen dacht ik van ja, weet je, er staat zo mooi in de psalmen. Al mijn bronnen, die zijn in u. Al mijn bronnen zijn in u. Dat betekent de bron van kracht is in hem. De bron van wijsheid is in hem. De bron van vrede is in hem. De bron van blijdschap. Het is allemaal in hem. Al mijn bronnen zijn in hem. En de Jezus die, weet je, er staat hier, Jezus roept hier. We hebben het net gelezen, Johannes 7, 37, op de laatste, de grote dag van het feest, dat is die 8e dag. Daar staat niet, weet je, als je het Johannes evangelie leest, dan lees je steeds dat Jezus in de tempel kwam en hij zette zich neer om te leren. Hij ging altijd zitten. En daar was niet alleen Jezus, maar er waren heel veel rabbies. En ze hadden allemaal eigenlijk een eigen plekje waar rabbi Jezus zat en rabbi Judas en rabbi, nou ja, noem ze maar op. Daar in de tempel werd heel veel onderwijs gegeven. En zo had Jezus ook een vast plekje daar in de tempel, misschien wel in de zuilengalerij ergens, waar Jezus te vinden was, elke dag weer in de tempel. En daar staat, hij zette zich neer om te leren. En nu, terwijl die tempel volgepakt was met mensen, en dan moet je niet denken aan, weet je, er woonden normaal gesproken in Israël zo'n 80.000 mensen. En als het feest aanbrak, dan waren er over 1 miljoen mensen in Jeruzalem. Kunnen zich dat voorstellen? Hoeveel mensen woonden in Ermelo? Nou, 25.000. Nou, 25.000. Stel eens voor dat het op een gegeven moment feest wordt in Ermelo en dan zijn er 750.000 mensen in Ermelo. Moet je even voorstellen. Die mensen die sliepen overal, her en der, in een hoekje daar. Het was volgepakt. En dat tempelplein, dat was volgepakt met mensen. En ze, ja, er was zoveel vreugde. Want weet je, dan gingen ze naar de bron Gion, of naar het badwater Siloam, en daar schepten ze water met een gouden kruik. En dat water, dat kwam uit de bron Gion. En die bron Gion, dat was in de tijd van Hiskia en de koningen er eerder al, die hadden daar een bron ontdekt buiten de poort. En als Jeruzalem nou belegerd werd, ja, dan was het een van de zwakke punten dat de stad geen water meer had. Ze konden niet meer naar buiten om water te putten. Als ze die bron afgedekt en onder water, onder de grond door, bijvoorbeeld de Hiskia-tunnels, ik ben er wel eens doorheen gelopen, en onder de muur door, onder de rotsen door, kwam het water midden in de stad omhoog, bij het badwater Siloam. Dat water kwam van buiten de muur, onzichtbaar, en binnen de muur kwam het water omhoog. Elke dag vers water. Het was de bron van heil, de bron van verlossing. En dan gingen ze daar naar dat badwater Siloam. En dan namen ze nog veel meer kruiken mee. En dan gingen ze naar het tempelplein. En voor het tempelplein bij het altaar, daar was een trap naar het altaar met 15. Hier zijn maar 1 of 2 treetjes. 15 treden. En dan goot men dat water zo naar beneden. En dan leek het net een soort waterval, het gutste van de trap af. En men dacht toen aan het moment dat Mozes de rots geslagen had en het water tevoorschijn kwam. Al mijn bronnen zijn in u, de rots die geslagen. En daar werd zo bij gejuicht en zoveel vreugde bij gevierd bij op dat moment. Dat de priesters in een soort processie daar naar de tempel gingen om dat water uit te storten voor het altaar. En toen dat gebeurde, riep Jezus, als iemand dorst heeft, hij komen tot mij. Wat denkt u? Zou er Jezus heel hard geroepen hebben? Ik denk niet eens als ze het gehoord zouden hebben. Want u moet niet vergeten, dat hele tempelplein was volgepakt met mensen met uitzinnige vreugde. Maar Jezus wist, morgen komt er weer een dag en dan is het er niet meer. Als je nou echt dorst hebt. In onze vertaling staat, Jezus riep. Weet u dat er letterlijk staat in de evangelie dat de stem van Jezus niet eens gehoord werd op de pleinen? Hij heeft niet geroepen. Hij heeft niet op die manier de aandacht gevraagd. Vandaag heb je heel wat harde roepers, hè? De ene die kan nog harder roepen dan de ander. En we moeten allemaal maar ja knikken. Maar Jezus, nee, die stem werd niet eens gehoord. En het woordje roepen, ik heb een tijd in onder Rotterdam gewerkt, een beetje tegen de Zeeuwse kant aan. En daar zeiden ze wel eens, als een kind huilt, dan zeiden ze, het kind schreeuwt. Misschien kent u die uitdrukking een beetje, het kind schreeuwt. Het was gewoon huilen. Nou, de Griekse uitdrukking die hier gebruikt wordt, Jezus riep, daar wordt een uitdrukking gebruikt die niet te maken heeft met de luidheid, het volume, maar met de emoties. Jezus zag die uitzinnige menigte en Jezus dacht, ja, ze willen wel graag water hebben, maar ze hebben het nog niet gevonden. Hoe kun je je dorst lessen buiten mij om? Jezus, het water. En van daaruit wil ik graag met u even terug naar het begin van de Bijbel. Daar in het begin van de Bijbel in Genesis 2, daar zie je dat de Heere God de aarde gemaakt heeft, alles prachtig geschapen heeft, en dan staat er, en God plantte een hof aan, in Eden. Eden, met niet Ede hoor, niet op de Veluwe, maar in Eden, net ja, in het noorden van Irak, tegen Turkije aan. Daar, als je als toerist op bezoek gaat in Irak en je komt er in het noorden van Irak, dan zegt een gids al gauw, u bevindt zich hier in de schoot van de mensheid. Er is ook heel veel oude vondsten gedaan van de menselijke beschaving. Daar, de schoot van de mensheid. En het woordje Eden, vanuit het Hebreeuws vertaald, betekent letterlijk oase. Oase. We noemen die tuin die God aanplantte, dat staat daar niet hoor in Genesis 2. Die tuin noemen wij ook heel vaak het paradijs. Hè? Het paradijs. Het paradijs, een hof, een koninklijke hof die God daar aangeplant heeft. Prachtig. En wat lezen we over die hof? In die hof was voldoende eten. En het eten was heerlijk. Allerlei geboomte. Heerlijk om van te eten, staat er. Benevens de boom des levens. Er was eten genoeg. En het tweede wat je kunt lezen in die hof van Eden, dat was, daar ontsprong ook een rivier, die zich verdeelde in vier rivieren. Twee rivieren, die kennen we heel goed, de Eufraat en de Tigris. Een derde rivier, die helemaal onder Ethiopië langsloopt, dat is waarschijnlijk de Nijl geweest. En die vierde rivier, die andere rivier, die eerste die genoemd wordt, die kennen we niet zo, maar dat zou misschien wel eens de Donau geweest kunnen zijn, of de Rijn, of welke rivier dan ook, maar het ontsprong allemaal daar in de Hof van Eden. Daar lag de bron van het water in de Hof van Eden. Er was eten genoeg, er was drinken genoeg, en het derde wat je kunt lezen, dat is, ze waren bekleed met Gods heerlijkheid. Want ze waren geschapen naar het beeld van God. Ze hadden de heerlijkheid van God om zich heen. Ze hadden geen kleren aan. Helemaal niet. Ze hadden niet kleren aan zoals wij. Ook straks, misschien heeft u er nooit over nagedacht, als straks de Heer zijn gemeente tot zich neemt, denkt u dan dat u uw klofje nodig hebt voor in de hemel? Nee, dat is toch gek, hè? Ja, maar je gaat toch allemaal niet poedelnaakt naar de hemel? Moet het toch wel gekleed, netjes gekleed in de hemel komen? Maar wat voor kleed dragen we dan? Weet je, dat is nou het grote wonder. Toen Adam en Eva in het paradijs liepen, waren ze ongekleed. Ze waren naakt, maar toch wel bekleed. Want ze waren bekleed met Gods heerlijkheid. Net zoals als Mozes zo straalde. Je kon niet eens zijn huid zien. Zoals we kunnen lezen in Ezechiël dat de Heere God, als de Heere God verschijnt, zijn heerlijkheid, dan staat er, en de heerlijkheid van God, God was omhuld met zijn heerlijkheid. Het lijkt net een soort parel. Want ze heeft de kleuren van de regenboog. Zo schitterend. En weet je, ja, de Heer Jezus zegt wel eens, de leliën zijn bekleed. Het gras is bekleed, maar zo is een mens nog nooit zo bekleed geweest als een lelie. Nou, wat bedoel ik hiermee? In de Hof van Eden was water genoeg, er was eten genoeg, de mensen waren bekleed. Nou, wat moet je nog meer? Het allerbelangrijkste is dat er op een gegeven moment staat als we kijken in Genesis 2, dan staat er één vers. In vers 16, daar staat er, ja, weet je, die Hof van Eden was als het ware een ontmoetingsplaats. Hier wilde God de mens ontmoeten. Hij wilde niet dat de mens zou gaan dwalen over die hele grote wereld, maar daar in de Hof van Eden was de ontmoetingsplaats, de dagelijkse ontmoeting tussen God en de mens. Hier ontmoeten ze elkaar. En toen zei de Heere God, hij nam de mens en hij plaatste de mens in de hof. Hij pakte hem even bij zijn nekvelletje, zo van, hier, dit is jouw plek. Hij plantte die hof. Weet je dat er ook in de Bijbel staat dat God plantte Israël in het beloofde land? Dat er Jezus zegt, mijn vader is de landman. De Heere God is ook nog Een tuinier zou je kunnen zeggen, hè? Hij weet er precies hoe het moet. Hij weet precies wat wij nodig hebben. En daar heeft hij ons geplant, daar in de Hof van Eden. Maar dan staat er wel in vers 16, en de Heere God legde de mens het gebod op. Ah, moet dat nou? Moet dat nou per se? Moet er nou toch een beperking zijn? Weet je, vrijheid zonder grenzen is geen vrijheid. Vanaf het begin af aan lees hier, en de Heere God legde de mens het gebod op. Onder het woord van God, onder de gehoorzaamheid van God, ligt zoveel zegen. Maar één ding is zeker, broeders en zusters. Als je het woord van God aan de kant schuift, dan gaat het fout. Ook in uw leven. De Heere God legde de mens het gebod op. Als je ziet hoe Israël begonnen is. Toen God Israël riep, toen zei God tegen Israël, en laat dat woord zijn op je hoofd, in je hart, overdenk het. Als je onderweg bent, als je thuis bent, bind het op je hand. Het volk van God werd als het ware onder het woord van God geplaatst. En wat gebeurde er met Israël toen ze dat woord aan de kant schoven? Toen ging het mis. Waarmee is de gemeente begonnen? De gemeente van Jezus Christus is begonnen met deze woorden. Staat in Handelingen 2, zij dan die tot geloof kwamen, aanvaarden het woord. Door het woord van God. De gemeente ontving het woord van God en toen ontstond de gemeente. Vanaf het begin af aan ging God de gemeente zegenen onder het woord van God. En wat gebeurt er nou als kerken het woord van God aan de kant schuiven? Dan gaat het mis. Dat zie je ook hier. En natuurlijk, wat Satan toen deed, daar hebben we vandaag nog steeds mee te maken. U kent die vraag, hè? Dat Satan zegt, heeft God soms gezegd? Ja? Daar begint Satan mee, hè? Een tijdje geleden heb ik dat op de seminars in ons huis wel eens een keer gezegd. Daar zegt de Satan niet, heeft de Heere soms gezegd? Nee, dat staat er niet. Er staat, heeft God soms gezegd. Er staat in de Bijbel, niemand zal mij noemen Heere. Die niet. De Satan, die zal God nooit Heere noemen. En dat doet hij ook niet. Hij zegt, heeft God. Er zijn heel veel groeperingen. Ook heel veel godsdiensten die het wel over God hebben. Maar nooit over de Heere. Nooit over Yahweh. Over de Heere. En weet je, dan gaat Satan zoveel twijfel zaaien. En daar hebben we vandaag zo mee te maken. Ik ben op dit moment bezig met een seminar te schrijven over maatschappelijke veranderingen in het licht van de Bijbel. Dan ga je zien dat er heel veel groeperingen die zijn, ook binnen de kerk, die zeggen, ja, maar weet je, dat stukje van Paulus, dat moet je niet zo uitleggen hoor. Daar wordt misschien wel wat anders mee bedoeld. Zou God het wel zo bedoeld hebben? Of als je kijkt in Genesis, dat God in 6 dagen deze wereld geschapen heeft, kunnen we die 6 dagen schepping niet samenvoegen met evolutie? Als we nou eens van die 6 dagen 6 hele lange tijdsperioden van miljoenen jaren maken, dan wordt de Bijbel ook nog een klein beetje wetenschappelijk aantrekkelijk. Kunnen we dat niet doen? Heeft God het nou wel zo bedoeld? En zo is Satan bezig om gewoon vaststaande geloofsfeiten te laten, ja, op drijfzand te zetten. En dat deed Satan ook in de Hof van Eden. En toen dat gebeurde, toen de mens daarop inging en zei, ja joh, je hebt ook groot gelijk. Dan zie je dat de mens uit de Hof van Eden verdreven werd. Weg van het water. Weg van het goede voedsel. Weg van de kleding, want ze ontdekten dat ze naakt waren. En de prachtige bekleding die God de mens vanuit de schepping gegeven heeft, ze waren bekleed met Gods heerlijkheid, verdween. Daar staat letterlijk in Genesis, wij lezen dan in onze Bijbel, ze ontdekten dat ze naakt waren. In het Hebreeuws staat er heel eenvoudig, ze ontdekten dat ze een huid hadden. Ze keken ineens op het blote velletje. Daarvoor kon dat niet, omdat om dat velletje de heerlijkheid van God was. Het blote velletje kwam ineens zichtbaar. Nou, dan moeten we gauw vijgenblaadjes zoeken. En ze werden bekleed door God. Ze misten ineens alles. En dat staat niet voor niets in Matteüs 6. Vanaf dat moment is het zoeken van de mensen zonder God. Drie dingen zoeken ze. Wat zoeken ze? Ze zoeken, waarmee zullen we ons voeden? Dat staat letterlijk in Matteüs 6. Dit is het zoeken der heidenen. Wat zullen we drinken? Wat zullen we eten? En waarmee zullen we ons kleden? Nou, en daar is de mens mee bezig. Eten. Hè, consumeren. We leven in een enorme consumentenmaatschappij. Drinken. Lol hebben. Genieten van het leven. En kleden. Kleden heeft ook te maken met de positie. Welke positie heb je? Je moet eens weten hoe mensen vaak hun positie ontlenen aan hoe ze uiterlijk eruit zien. Ze zijn maar constant bezig om zich zo te kleden dat ze opvallen. Dat je niet zomaar in de grijze massa te ondergaat. De mensen op zoek. En de mens die weet niet meer waar ze het kan vinden. De mens is verdreven. Weet u, we hebben gezien dat dit niet alleen met de eerste mens gebeurde. Het gebeurde na de schepping in de zondvloed bij Noach. Het gebeurde na bij de torenbouw van Babel. En God ging steeds weer opnieuw, pakte die de draad op. En toen heeft God de draad met Israël opgepakt. Israël, onderweg. En wat is toch wel geweldig. Dat toen God via Israël met zijn verlossing begon over in deze wereld. Want Israël is toch Gods volk waardoor hij het verlossingswerk hier op aarde in gang gebracht heeft. Volgende week is het Israëlzondag. En laat ik heel duidelijk zijn, als Israël niet er geweest was, dan waren wij niet verlost. God heeft Israël gebruikt als heilsvolk. En het is niet voor niets dat de Heer Jezus het heel duidelijk zegt in Johannes 4. Luister goed. De Heer Jezus zegt in Johannes 4 tegen de Samaritaanse vrouw: het heil is uit de Joden. Het heil is uit de Joden. Als het Joodse volk er niet geweest zou zijn, dan zouden u en ik niet gered zijn. God heeft dit volk op een hele bijzondere manier gebruikt. En toen God met zijn volk onderweg ging, ook weer opnieuw naar de oase, naar het beloofde land. En dat land, nou ja, als je leest over dat land waar God onderweg mee was met dat volk. Laten we het maar eens even lezen in Deuteronomium hoofdstuk 8. In Deuteronomium hoofdstuk 8, daar zien we, je zou bijna kunnen zeggen, de Hof van Eden, weer opnieuw. Er staat in Deuteronomium 8 vers 7. In Deuteronomium 8 vers 7, daar staat, want de Heere God brengt u in een goed land. En dan beschrijft Mozes dit land. Hoe ziet het land er dan uit? Een land van beken, van bronnen en wateren, die in de dalen en op de bergen ontspringen. Dat is drinken genoeg. water genoeg. En dan staat er een land van tarwe en gerst, wijnstokken, vijgenbomen, granaatappelen. Een land van olierijke olijfbomen en honing. Een land waarin gij niet in armoede uw brood zult eten, waarin gij aan niets gebrek zult hebben. Een land waarvan de stenen ijzer zijn en uit welks bergen gij koper zult houden. Gij zult eten en verzadigd worden en de Heere uw God prijzen om het goede land dat hij u gaf. Je zou bijna kunnen zeggen, de Heere God nam het volk van Israël bij de hand om hen weer terug te brengen. Nou, je zou bijna kunnen zeggen in de Hof van Eden. In het beloofde land. En ik heb u net verteld, ook dat ging alleen als het Joodse volk zich wilde plaatsen onder het gebod des Heeren. Dat was de voorwaarde. En wat kregen ze onderweg? Onderweg kregen ze drinken. De bron, de rots. Er staat in de Korinthebrief 1 Korinthe 10. Die rots die geslagen werd. Ja, hoe ik dat nou me voor moest stellen, weet ik niet precies. Maar er staat de rots die geslagen werd en waaruit het water tevoorschijn kwam, die ging altijd met hen mee. Ze hadden altijd water. En niet alleen het water ging met hen mee, maar ook elke morgen was er opnieuw weer manna. Heeft u het wel eens begrepen dat dat 40 jaar lang geduurd heeft? Kijk, ik kan me heel goed voorstellen dat de eerste keer toen dat manna naar beneden kwam, dat ze zo onder de indruk waren van, waar komt dat nou ineens vandaan? En dan niet een heel klein beetje manna, maar misschien wel een halve meter manna. Niet in de lege plaats, maar om de lege plaats. Ze werden allemaal uit hun tentjes gelokt. Allemaal naar buiten, om manna te halen. En ik kan me heel goed voorstellen dat dat de eerste weken elke keer weer een groot wonder was. Maar na een jaar, zei vader tegen Judas of Johannes van, joh, ga even een gomertje halen. Ja, maar ik ben gisteren al geweest. Nou, dan doet je zusje het maar een keertje. Ze waren er helemaal uit. Elke dag weer opnieuw. Men heeft wel eens een keer uitgerekend hoeveel grote trailers dat geweest moeten zijn. Dan zit je aan meer dan 100 van die hele lange trailers vol met brood. Voor een volk van meer dan 1 miljoen. Elke morgen weer opnieuw. Als je daarover nadenkt hoe God met dat volk dwars door de woestijn getrokken is. Wat een groot wonder. Dat ze elke dag water hadden en elke dag brood. En het mooie was, als Mozes dan terugkijkt op hun tocht, dan zegt Mozes, en jullie klederen? Het zijn nog dezelfde die jullie aan hadden toen jullie uit Egypte kwamen. Voel het maar eens. De stof is niet versleten. Je kan er niet zomaar doorheen drukken. Ze zijn nog net zo goed en die schoenen ook. God had hen bekleed. Precies datgene wat God in het paradijs deed. Hij zorgde voor drinken, hij zorgde voor eten, hij zorgde voor kleding. Deed God met het volk van Israël onderweg. Maar wat lezen we van Israël? Van Israël lezen we, ja, laten we het even lezen in Jeremia hoofdstuk 2. Jeremia hoofdstuk 2, daar staat in Jeremia 2 vers 13, daar worden daden beschreven waarvan de Heer zegt, hier, dit vind ik zo verschrikkelijk dat het volk van Israël dit gedaan heeft. In Jeremia hoofdstuk 2 vers 13 er staat, want mijn volk heeft twee boze daden bedreven. Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten om zichzelf bakken uit te houden, gebroken bakken die geen water houden. Dat is de grote zonde. Wij denken, nou, we kunnen onze eigen bakken wel uithouden. Wij kunnen zelf wel voor onze watervoorziening zorgen. We kunnen het wel zonder God. En toen ging het goed mis. toen werd Israël ontkleed. Er staat zelf dat God zegt, jullie schaamte wordt zichtbaar voor alle volkeren. Toen werd het land verwoest. Het volk werd verdreven. En de Jezus die wist dat dit gebeurde. En in deze situatie heeft Jezus gehuild. Wij weten dat de Jezus huilde over Jeruzalem toen hij Jeruzalem binnenreed. Jezus weende toen hij bij het graf van Lazarus stond. Maar hier heeft Jezus in Johannes 7 ook geweend. Hij riep het uit, hij schreeuwde het uit, hij schreide het uit. Als je nou dorst hebt. Ik ben die rots die geslagen werd. Door wie werd Jezus geslagen? De rots werd geslagen door Mozes. En Mozes is een beeld van de wet. Christus werd geslagen door de wet. De wet eiste de dood. En zo stierf Christus voor ons. Christus zei, als je nou dorst hebt, kom dan tot mij. Het is heel mooi dat Johannes 6 en Exodus 16 horen een beetje bij elkaar. Kent u het verhaal van de geschiedenis van Exodus 16? Exodus 16 gaat over het manna wat naar beneden komt. En wat zegt er Jezus in Johannes 6? Ik ben het brood wat uit de hemel neerdaalt. Ik ben het waarachtige brood. Jullie vaderen hebben dit manna gegeten en zij zijn weer gestorven. Maar als je eet van het brood dat ik ben, dan zul je in eeuwigheid leven. Het ware brood. Jezus zei daar, ik ben dat ware brood. En dat was ook zo rond dat loofhuttenfeest. Het loofhuttenfeest breekt aan en Jezus zegt, ik ben het waarachtige water. Ik ben de bron van het water. En tijdens het loofhuttenfeest, en daar ga ik een volgende week wat meer over spreken, als ik hier ook in Ermelo moet spreken, dan staat er dan, zegt er Jezus in Johannes 8, ik ben het licht van de wereld. Mooi hè? Het brood, zoals de Heere God met Israël meeging. Het water, de rots die voor ons geslagen werd. De Jezus zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Letterlijk staat er uit zijn buik vloeien. Zoals die rots geslagen werd, werd Jezus voor ons geslagen. En het water kwam eruit. Hij was het water des levens. En dan in Johannes 8. Ja, er gebeurt nog eerst iets heel moois. Waar begint Johannes 8 mee? Dan komen de Farizeeërs, schriftgeleerden, met een vrouw bij Jezus. Die betrapt is op heterdaad op overspel. Het leek wel of ze erop zaten te wachten, die overpriesters of die schriftgeleerden. We hebben het te pakken. Vraag me altijd af, waar is dan die man? Ze brengen alleen die vrouw bij Jezus. Terwijl in de wet staat dat zowel man en vrouw zijn strafbaar. Ze brengen die vrouw bij Jezus. En Jezus die schrijft gewoon op de grond. En ze blijven aandringen. Hey, Jezus, echt waar. We hebben het gezien op heterdaad. Deze vrouw is betrapt. Is schuldig tot de dood. Nou, dan richtte Jezus zich op. En dat is niet om elke zonde zomaar goed te praten. Pas op dat je dit niet gaat misbruiken. Maar Jezus zegt, wie van u zonde is, die werpen de eerste steen. En dan staat er van de oudste tot de jongste, druipen ze allemaal af. En dan zegt Jezus, dan richt Jezus zich weer op. En dan ziet hij deze vrouw staan. En dan zegt Jezus, heeft niemand jou veroordeeld? Jezus die respecteert wel de wet, hè? Jezus zegt, als er iemand van jullie zonder zonde is, nou werp dan maar de steen. Want dat is de wet. Doe het maar. Hij zegt niet van, nee, die wet die klopt niet. Nee, hij zegt, doe het dan maar. En niemand deed het. En dan zegt Jezus, heeft niemand jou veroordeeld? En dan hebben we degene, luister goed, degene die aan Mozes zelf de wet gegeven heeft. Dat was de zoon, de eeuwige zoon van God. Die zelf met zijn vinger de wet geschreven heeft. Jezus zelf, de eeuwige zoon van God, die zegt, ook ik veroordeel je niet. Dat is wat, hè? Hij bekleedt deze vrouw daarmee met gerechtigheid. Ze staat niet meer naakt voor God. Oh, wat mooi, hè? Johannes 6, brood. Johannes 7, water. Johannes 8, onze ongerechtigheden worden bekleed. En nog iets verderop in Johannes 8. Want voor het volk uitging de vuurkolom, dwars door de nacht heen. En wat zei Jezus? Ik ben het licht. We hebben het net gezongen, hè? Ik wandel in het licht. Achter Jezus aan. Wat geweldig. Dat Jezus ons uitnodigt. Hij, al mijn bronnen zijn in hem. Hij brengt ons weer terug. Naar het leven in overvloed. De Samaritaanse vrouw. De Heer Jezus zei, als je van dit water drinkt, dan kom je morgen weer terug. Je dorst wordt nooit gelest. Maar als je van het water drinkt, wat ik je zal geven, zal je nooit meer dorst krijgen. Wat een uitnodiging. Openbaring 22 vers 1, daar staat, hij toonde mij een rivier van het water des levens. En waar ontsprong deze rivier? Die rivier ontsprong daar bij het altaar, maar er staat ook daar waar de troon van God was. Onder de heerschappij van God. Daar ontsprong deze rivier. Daar ging het water stromen. Als je God de heerschappij geeft in jouw leven. Als hij het voor het zeggen mag hebben in jouw leven. Dan gaat er een bron van water stromen. Ook in jouw leven. En dan kom je aan het einde van de Bijbel. En aan het begin van de Bijbel hebben we gelezen over de Hof van Eden. We zijn als mensen allemaal verdreven uit die Hof van Eden. En u... En ik? Misschien bent u in Ermelo geboren. Prachtig. Maar Ermelo is wel buiten de Hof van Eden. Er is geen mens op aarde meer die binnen de Hof van Eden geboren is. Allemaal buiten de relatie met God. En ook heeft u nog zulke godsdienstige ouders gehad. En dan mag je ontzettend blij om zijn. Ieder mens dat ook hier in Ermelo geboren wordt of in de omgeving, wordt buiten de Hof van Eden geboren. Ieder mens. En alleen door Jezus kom je terug in die oase. Alleen door het geloof in die Jezus plaatst hij je weer daar waar het water stroomt. Daar waar genoeg eten is. Daar waar je bekleed wordt met Gods heerlijkheid. Daar waar het licht is. En daarom, het begin van de Bijbel, de Hof van Eden, en het einde van de Bijbel, de geest en de bruid zeggen kom. En wie het hoort zeggen, kom. Wie drinkt, wie dorst heeft, hij komen. En wie wil, nemen het water des levens om niet. Dat is de laatste uitnodiging in de Bijbel. We worden weer uitgenodigd om bij hem te komen. Mag ik u vragen? U, als een verdrevene van God, bent u weer teruggekomen in de relatie met God? Bent u weer teruggekomen bij dat water? Is Jezus ook de bron waaruit u mag drinken? De bron waar je kracht vandaan komt, ook morgenochtend als u weer wakker wordt en de werkweek begint weer? Dat je dan ook mag weten, al mijn bronnen zijn in u. Misschien zie je het tegen morgen heel erg op. Tegen een proefwerk wat je moet maken. Of tegen een heel moeilijk gesprek wat je moet voeren. Of tegen een moeilijke klus. Of tegen de saaiheid van het leven. Als je nou morgenochtend wakker wordt. Denk dan eens hieraan. al mijn bronnen zijn in u. Dan hoef je het zelf niet te doen. Maar dan wil hij, Christus, jou die levensenergie, die kracht geven om dat te doen wat God van jou vraagt morgen. En dat je vanuit die genade, die overstelpende genade van God, elke dag mag leven. In de oase, dicht bij hem. Hoe moeilijk het ook wordt in je leven, dat je juist dan ja, heel dicht bij hem mag zijn. Amen. We gaan met elkaar een lied zingen. Prachtig lied. De Heer is mijn licht en zijn liefde is mijn steun. Mooi. We zingen daarvan 1, 2, 4 en 5. Zullen we samen de Heer danken. Vader in de hemel, als we zo van vanavond gekeken hebben vanaf het begin van de Bijbel naar het einde in het boek Openbaring, dan weten we, Heer, dat u alles in uw handen heeft. Dat u trouw bent, dat u begonnen bent met uw schepping en dat u het ook af zult maken. Heer, we lezen in uw woord dat de schepping zucht in al haar delen en dat ze aan de vruchteloosheid onderworpen is, maar dan staat er wel in hopen echter. Heer, en dat in hopen echter, dat hangt niet af van onze klimaatafspraken die we maken in de wereld, ook niet van alle activiteiten van Greenpeace, maar Heer, de schepping in hopen, dat heeft te maken met uw komst in Jezus. Als de schepper terugkeert naar zijn schepping en van deze schepping nog een prachtige schepping zal maken. Heer, dank u wel voor het feit dat u begonnen bent en dat u trouw bent aan uw werk. Trouw bent aan uw belofte. We danken u, Heer, dat u gekomen bent, Heer Jezus, en zelf gezegd hebt, ik ben gekomen opdat je leven hebt en overvloed. Heer, dank u wel dat bij u onze intense dorst gelest wordt. Dat bij u, Heer, onze behoeften bevredigd worden, want bij u vinden we de ware spijze, het ware brood. En dat wij in u, Heer Jezus, opnieuw bekleed worden met uw gerechtigheid. Of zoals in de Galatenbrief staat, dat wij bekleed worden met Christus. En alleen met dat kleed hebben we toegang in uw heerlijkheid. Heer, ik wil u hartelijk danken voor uw woord. Ik wil u hartelijk danken voor uw plan ook in ons leven. En ik wil u heel in het bijzonder bidden voor ons allemaal, zoals we hier vanavond naartoe gekomen zijn. Dat we allemaal heel bewust weten dat wij, ja, dat wij de woorden van u gehoord hebben, Heer Jezus. Ook ik veroordeel u niet. Heer, dank u wel, Heer Jezus, dat u niet gekomen bent om deze wereld te veroordelen, maar om te redden. Dat we kunnen lezen in uw woord, dat u, Heer Jezus, het oordeel aan het kruis op Golgotha voor mij gedragen hebt. Al mijn zonden heeft u gedragen. En met al mijn zonden bent u naar het kruis gegaan en over mijn zonden werd het oordeel voltrokken daar aan het kruis. Zodat ik niet meer dat oordeel hoef te dragen. Heer, daar willen we in het geloof onze handen op leggen. En als er nog onder ons vanavond mensen zijn die dat nog nooit persoonlijk gedaan hebben, dan wil ik je vragen om dat vanavond te doen. Om heel eenvoudig de Heer Jezus persoonlijk te danken dat hij voor jou het oordeel is ingegaan. En voor jou de straf gedragen heeft. Zodat jij mag weten, ook ik veroordeel je niet. Heer, dank u wel. Dank u wel voor deze avond. Dank u wel dat we in uw woord kunnen lezen. Al mijn bronnen zijn in u. In u, Heer Jezus. U bent de enige, Heer Jezus, die ons kan vervullen. Met het water des levens. Met het brood des levens. Met gerechtigheid. En Heer, zo willen we ook van deze avond heen gaan. Aangesloten op uw bron. Niet op eigen gehouden bakken die geen water bevatten. Maar alleen vertrouwend op u. Heer, ga straks alsjeblieft met ons mee naar huis. De komende week in. En dat we deze week mogen ervaren. Dat we er nog heel regelmatig over na zullen denken. Al mijn bronnen zijn in u. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan straks lied 354 zingen. Uit de bundel Opwekking, maar voordat we dat gaan zingen, zal er tijdens de collecte een collecte gehouden worden voor het werk hier ter plaatse. En ik wil u dat van harte aanbevelen, dat we ook deze collecte ook ruimhartig zullen houden. Okay.
Oh, yeah.
Laten we samen heen gaan onder zijn zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de onuitsprekelijke genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de krachtige gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen. Tot het moment waarop de Heer Jezus zal komen en we hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.
Yeah.